Mijn broer en ik gingen naar de gaarkeuken, waar wij op de kleuterschool gezeten hadden in de Oostsingel. Daar werden dus de gamellen met gaarkeuken eten gebracht. En datzelfde ritje liepen we iedere dag om. Dus ja, een soort soep, linzensoep. Ik zal het nooit vergeten. Ik kan het nog niet door mijn strot krijgen. Als ik het ruik, dan word ik al misselijk. Maar ja, toen at je alles. Ik vond het niet lekker, maar je at het wel.
Met zijn misdadige regeerders, die een Nederlands nabuurvolk naar het leven stonden, is verslagen.
Welkom bij Schiestorie, de geschiedenispodcast van Schiedam. Mijn naam is Kees Kramer en vandaag ben ik in het huis van Caroline Nieuwendijk. Dit omdat zij een nieuw boek heeft geschreven, Dit meisje heb ook honger. Caroline werkt bij het gemeentearchief als medewerker educatie en onderzoek. Het boek wat Caroline heeft geschreven gaat over de Schiedamse kinderuitzendingen tussen 1940 en 1946. Vandaag gaan we de eerste aflevering kijken naar de hongerwinter en de volgende afleveringen gaan we kijken naar de kinderuitzendingen naar het buitenland. De kinderstem die je hoort is de stem van Jindra, Carolien's dochter, en zij leest quotes voor uit Carolien's boek. Welkom Carolien. Een boek over kinderuitzendingen vanuit Schiedam. Hoe kwam je daar zo op?
Ik heb 8 jaar geleden een boek geschreven over kinderuitzendingen, maar dan de hele geschiedenis in Schiedam. Kinderuitzendingen zijn in heel Nederland, eigenlijk in heel Europa geweest. En die begonnen zeg maar eind 19e eeuw. En in Schiedam vanaf 1900 tot 1971. En ik heb voor Schiedam de hele periode beschreven. Maar ik heb toen heel veel interviews gedaan met mensen die in de hongerwinter of net na de Tweede Wereldoorlog zijn uitgezonden. En dat is eigenlijk een hele interessante periode, omdat die heel anders was dan de normale uitzendingen. En het blijkt ook dat heel veel mensen dat heel interessant vinden. Heel veel mensen willen daar meer van weten. En dat was eigenlijk de reden om dat nog eens een keer goed uit te zoeken en ja, op te schrijven. En dit was ook echt de laatste keer dat het kon, want die mensen zijn allemaal 80 plus die het hebben meegemaakt. Dus ja, mensen gaan dood, mensen die worden dement. Het aantal mensen die het hebben meegemaakt werd steeds kleiner. En daarom is het goed om het nu opgetekend te hebben, zodat de kinderen van nu ook deze geschiedenis mee kunnen krijgen.
En het vorige boek heb je inderdaad ook geschreven. Dat heette toen, of ging over bleekneusjes en dit eigenlijk ook. Waar komt die naam eigenlijk vandaan? Want dat vroeg me als een van de eerste af.
Ja, dat is... Dat is eigenlijk heel simpel. Als je in een stad opgroeit met slechte buitenlucht en krijgt slechte eten, dan word je een zwak kind en dan word je vanzelf bleek, oftewel een bleekneusje. En de kinderen die gingen dus met name naar het platteland toe, naar de moeren, of ze gingen naar zee toe en daar gingen ze veel eten, veel buitenspelen en aansterken.
Een duidelijke titel inderdaad. En de titel van dit boek is Dit meisje heb ook honger. Nou, kan ik me wel wat bij voorstellen waar de titel vandaan komt. Maar waarom is deze titel gekozen?
Deze titel is gekozen omdat hij een beetje universeel is. Ja, of je nou 4 jaar bent of 12 jaar, of je bent katholiek of je bent gereformeerd. Honger is geen katholieke honger of gereformeerde honger. Dus dat is allemaal hetzelfde. En ik zal even uitleggen wie dat zei. Jannie van der Spek die ging mee met een schip dat heette Eben H. Ezer en zij stapte op in Schiedam en zij is naar Urk gebracht en in Urk kwam ze bij een visser terecht en op het moment dat de man die haar afleverde bij de deur kwam zei die dame die opendeed, dus haar toekomende pleegmoeder, die zei tegen die man, oh, maar ik had eigenlijk een jong kind gewild. En dat wilde ze, omdat ze al 4 jaar getrouwd was, maar geen kinderen had gekregen. Dus ze wil graag een jong kind hebben, dat is natuurlijk wel vrij logisch. En toen zei die man tegen haar, ach Ali, dit meisje heeft ook honger. En ja, dat was zo. En Jannie heeft haar ontzettend naar haar zin gehad, want Jannie die is daar vet gemest door haar pleegmoeder. Alleen toen ze aankwam, toen heeft ze wel even alle buurvrouwen geroepen, want die moesten allemaal even naar Jannie kijken, want ze was zo'n mager en zij had nog nooit zo'n mager kind gezien.
Maar gelukkig had ze daarna geen honger.
Ze had daarna geen honger meer, inderdaad. Het enige wat jammer was, is dat ze dus dik en vet gemest en heel gezond weer in Schiedam aankwam, maar daar kreeg ze difterie En toen zijn al die aangekweekte kilo's zijn heel snel weer afgegaan. Dus de pleegmoeder had daar weer flink te smoren in. Ja. Maar goed, het is helemaal goed gekomen met Jannie. Dat was eigenlijk ook weer zo voorbij. Het is een ernstige ziekte. Kinderen kunnen sterven aan difterie, maar in ieder geval daar is overheen gekomen.
De hongerwinter die breekt aan. Daarvoor waren er dus ook al kinderuitzendingen. Maar tijdens de hongerwinter pikte dat eigenlijk weer op. Kwamen er weer meer kinderuitzendingen, zoals ik het begreep. En hoe was die hongerwinter eigenlijk in Schiedam? Want is er speciaal iets in Schiedam gebeurd? Of?
Nee, er was niks speciaal in Schiedam. Als wel dat men op een bepaald moment zei Schiedam, als er eten aankwam in de havens van Rotterdam, zou Schiedam 10% van krijgen. Want Schiedam was ongeveer 10% qua aantal inwoners van Rotterdam. Maar in de meeste gevallen kreeg Schiedam niks en was het aan Schiedam om zelf aan eten te komen. Dus het was vrij slecht in Schiedam. Schiedam had natuurlijk wel wat boerenland eromheen, de ketels bijvoorbeeld, een boerendorp, en het was toen al onderdeel van Schiedam. Dus wat dat betreft was het een klein beetje beter misschien dan Rotterdam, maar het was hier slecht omdat er heel weinig eten kwam.
En hoe was dat voor de kinderen?
Ja, voor de kinderen was het ook slecht. En misschien minder slecht dan voor volwassenen, want de kinderen werden doelbewust voorgetrokken. De voedselvoorziening had bedacht van wat we moeten redden, dat zijn de kinderen. De kinderen zijn onze toekomst. Dus kinderen kregen eigenlijk nog relatief gezien een groot aandeel in het voedsel. En toen de interkerkelijk bureau werd opgericht, toen werd ook de bedoeling, mensen konden daar voedsel krijgen als ze meer dan 20% vermagerd waren. 20% in gewicht, dus onder hun normale gewicht. Dus dat is best wel veel. En kinderen kregen dan best wel een groot aandeel van het voedsel. Maar ook een groot aandeel van bijna niks is bijna niks. Dus het was armoedtroef voor die kinderen. En het enige voordeel van kinderen is dat ze de straat op gaan en ze gaan schooien. En hier en daar kregen ze al wat of ze pakten wat weg stiekem. En met kinderen die stelen, daar komen ze nog redelijk makkelijk mee weg, laat ik het zo zeggen. Voor volwassenen is dat echt gewoon echt stelen. Voor kinderen was het meer pikken. Dus dat werd niet overal door iedereen, maar dat werd toch wel vaak ook lekker toegestaan.
Want de hongerwinter, de naam zegt het al, de mensen hadden honger, maar ze hadden waarschijnlijk wel te eten. Wat aten de mensen in de hongerwinter en vooral ook de kinderen?
Ze hadden heel weinig te eten, eigenlijk veel te weinig, dus daarom was het ook een hongerwinter. En ze gingen ook andere dingen eten. Suikerbiet, dat is eigenlijk gewoon voer voor dieren, veevoeder is dat. Maar toen moesten ineens mensen dat ook gaan eten, omdat er gewoon niks was. En die suikerbieten, dat vermaalden ze, maakten ze gewoon pulp van en ze maakten er stroop van. En ze maakten er koekjes van en ze maakten er soep van of stampot. En als je vraagt aan mensen hoe smaakt dat nou, suikerbieten. En ik ben in 2012 heb ik suikerbietensoep gegeten. En het klopt precies wat ze zeggen. Het heeft een hele scherpe, rauwe smaak. Het is, als je het proeft is het oké, maar als het dan door je keel is gegleden, dan blijft dat rauwe blijft in je keel hangen.
Het is niet zoet.
Het is, als je het proeft, zoet, dat zegt men inderdaad, maar het heeft een rauwe, scherpe nasmaak. Waar je een soort van keelpijn van krijgt, of je zo'n soort gevoel is het. En ondanks het feit dat iedereen denkt van, ze hebben vooral tulpenbollen gegeten, dat is niet waar. Ze hebben veel meer suikerbieten gegeten dan tulpenbollen, en tulpenbollen smaken ook zoet. En je mag tulpenbollen wel eten, maar bijvoorbeeld van narcissen of hyacinten niet, want dat is giftig. Dus dat is misschien ook de reden waarom er minder tulpenbollen zijn gegeten. En in de gaarkeuken kon je zelfs de stampot of soep van suikerbieten krijgen. En meestal was het soep. En dat was eigenlijk hetgene waar ze op leefden, die suikerbieten samen met wat brood. Dat was het. Vlees was er ook eigenlijk niet te krijgen. Eieren was een soort uitheems iets geworden. Dat kreeg je helemaal niet meer. Dus dat was eigenlijk hetgene waar ze het meeste mee deden.
Dus hebben de kinderen daarna ook nog gevolgen gehad van de hongerwinter?
Weet ik niet. Er zijn wel lange, langdurige onderzoeken geweest, inderdaad. En ze zeggen wel dat kinderen die in de hongerwinter hebben geleefd, dat die meer kans hebben op obesitas en op suikerziekte. En ja, dat heeft waarschijnlijk te maken met dat een lichaam heel erg efficiënt gaat werken, zeg maar. En verder hebben vooral baby's wel veel nadeel gehad van het feit dat ze in de hongerwinter leefden of zijn geboren. En wat men ook onderschatte is, men dacht dat een vrouw zwanger was. En als een vrouw zwanger was, kreeg ze eerst wat extra voeding. En later hebben ze dat eraf gehaald, want zo'n baby zat ook in die buik, die had wel genoeg te eten. Maar ja, dat is niet zo. En kinderen die in de buik zaten of geboren zijn tijdens de hongerwinter, die hebben het ook inderdaad veel meer nadelen van gehad.
Iemand zei, er is een vrachtauto, die rijdt naar Groningen. Dus het hele spulletje werd opgepakt. Fietsen werden naar de vrachtauto geladen. Mevrouw de Hartog, mijn moeder, Piet en ik ook in de laadbak. Maar dan is het op een bepaald moment in de oorlog sperktijd. Mijn moeder wist nog zo'n overnachtadres bij Boer Vredeveld. Toen we daar in de buurt waren, heeft ze op de achterruit staan bonken van stoppen. Maar we zaten niet zo bar ver van de boerderij vandaan. Ondanks de donkerte had ze dat redelijk kunnen inschatten. En we zijn niet met z'n vijven bij de Boer Vredeveld op een avond binnengevallen. En toen bleek dat mijn moeder intussen een aantal tenen bevroren had. En toen zei Broer Vredeveld zoiets als, dat mocht niet meer doorgaan naar Groningen. Ga morgen maar eens naar dominee de Ridder, dan komt het wel goed.
Ja, hoe ging dat eigenlijk allemaal? Wat waren de criteria? Hoe kwam een kind ertoe dat die werd uitgezonden naar het platteland?
Ja, het interkerkelijk bureau had gezegd, als na medische keuring een kind 20% is ondervoed of meer, dus in gewicht onder zijn of haar gewicht blijft, dan kan het uitgezonden worden of in aanmerking komen voor noodvoedsel. En noodvoedsel was 3 keer in de week een maaltijd. Maar ja, het is niet een maaltijd zoals we nu een maaltijd zien. Het was meer een soort van waterige soep, dus echt heel veel zat daar niet in. Ja, heel veel kinderen van grotere gezinnen werden weggestuurd. Of kinderen die zeg maar net een jaar of 10, 12 waren en min of meer richting puberteit gingen. Ja, dan gaan kinderen meer eten. En dat is natuurlijk moeilijk. En zeker een vrouw bijvoorbeeld waarvan de man weg is in de arbeidseinsets. Of ondergedoken of op zee. En zo kun je nog wel meer dingen bedenken. Die hadden natuurlijk zwaar, want die had eigenlijk bijna geen inkomen. En die had, moest en voor de kinderen zorgen en zorgen dat er genoeg te eten was. En zo'n vrouw vond het wel heel erg fijn als 1, 2 of misschien zelfs 3 kinderen werden weggezonden. Zo was het makkelijker om voor de overgebleven kinderen en zichzelf voedsel te krijgen.
Want het interkerkelijk bureau die regelde dat allemaal. Die was ook speciaal hiervoor opgericht. Of hoe ging dat?
Ja, landelijk werd het interkerkelijk bureau opgericht. En dat was in eind december. En als je kijkt, daarna was het de bedoeling dat alle steden zelf een interkerkelijk bureau opzetten. Een interkerkelijk bureau in het westen, dus om kinderen uit te zenden en om voedsel te halen. En ook in het oosten en noorden, om dus die groepen kinderen op te vangen. En ook om mee te helpen met het verkrijgen van voedsel en dat op transport te stellen, tenen richting het westen.
En waar werden die kinderen allemaal heen gestuurd?
Ze werden naar het, als ze met auto's gingen, met vrachtauto's, dan werden ze naar het oosten toegestuurd, naar Achter Zwolle. Dus dan gingen ze over de IJsselbrug heen, de IJssellinie. En als ze met een schip gingen, gingen ze naar het noorden van Nederland. Dan kwamen ze in de buurt van Broek op Lange Dijk, Noord-Schouwoude, daar kwamen ze uit. Of dus in Urk. Of ze gingen het IJsselmeer over en dan gingen ze richting Leeuwarden of nog verder. Platteland van Friesland, zeg maar.
En bij die pleeggezinnen, werden die kinderen daar een beetje goed behandeld?
Volgens mij wel. Ik heb wel gelezen in boeken dat er kinderen waren die minder goed behandeld zijn. Er zijn een aantal voorbeelden van meisjes van 12 of 14 en ouder, die werden min of meer als dienstmeisje of nog slechter als een dienstmeisje, als bijna voetveeg behandeld. En sommigen zijn er dan ook van weggelopen, dus dat kan ik me ook wel voorstellen. Dat ben ik niet tegengekomen bij Schiedamse kinderen. En eigenlijk al die Schiedamse kinderen hebben het goed getroffen. Er zijn er wel een paar geweest die minder naar hun zin hadden, dus dat kan ik me ook voorstellen. Maar echt dat ze slecht behandeld worden of seksueel misbruikt of zo, daar ben ik geen Schiedamse kinderen van tegengekomen. En ik moet eerlijk zeggen dat alles wat ik gelezen, want ik heb ongeveer alles gelezen wat los en vast zit over uitgezonde kinderen, of over hongerwinter, of over uitzendingen daarna. Terwijl de uitzending daarna is heel weinig over geschreven. Ja, het verbaast me wel. Want het zou misschien kunnen zijn dat het toch wel voor is gekomen dat met de mensen het niet durfden te vertellen. Omdat je moet natuurlijk dankbaar zijn ten opzichte van de kinderen, ten opzichte van de families die je hebt opgevangen. Je hebt eten gekregen, ze hebben je gekleed, et cetera. Dus dat strookt niet met ontevreden zijn over je behandeling, zeg maar. Dus misschien dat het daarom wat meer is geflatteerd. Dat zou ik me voor kunnen stellen.
Als bijvoorbeeld de sperse boontjes rijp waren, dan gingen de boerin wekken. En dan moest je een heel kussensloop sperse bonen verwerken. En dan allemaal in de potten en dan moest je de potjes stoken. Ze hadden zo'n zigeunervuurtje. Een zigeunerpotkachel met zo'n wasketel erop. Met al die wekglazen erin. Ze voorzagen zelf in de brandstof met takkenbossen, dus allemaal geriefhout. En dan moest je de hele dag je potje stoken. Totdat die wek allemaal aan de kook was.
Want bleven ze nadat ze eigenlijk terug waren gekomen in Schiedam, bleven ze wel contact houden met hun pleeggezinnen?
Niet iedereen, maar de meeste wel inderdaad. En van sommigen is het na een tijdje weer verwaterd. En nou, van een aantal is ook bekend dat ze na de Tweede Wereldoorlog zijn uitgezonden en naar het buitenland, daar zijn ze ook langer gebleven. Dus die pleegouders hebben zich heel erg gehecht aan zo'n kind. En er zijn 2-3 gevallen bij van pleegouders die het kind wilden adopteren. En die ouders van zo'n kind zijn zo geschrokken dat ze meteen ook alle contact wilden verbreken. Wat ik me ook wel kan voorstellen, want ja, je wilt je kind natuurlijk bij je houden en niet zomaar door vreemden. Mensen laten inpikken. De bedoeling van een kinderuitzending was niet een adoptie. Ja. Dus dat is natuurlijk iets heel anders. Ja.
Ja, want hoe was het voor die ouders om hun kinderen eigenlijk soort van af te staan voor een periode?
In de hongerwinter was dat heel emotioneel. Je hebt echt Henk Landsberg, die was 15 en die zat met zijn jongere broer op het schip van de Mos. Met 103 Schiedamse kinderen zijn toen richting Leeuwarden en zo gegaan. En hij zegt, ja, ik zat met mijn broer daar en wij waren Jolijt aan het maken, maar mijn moeder stond te huilen op de kade. En ik heb al vaker gelezen dat voor ouders was het gewoon heel moeilijk. Ze gingen hun kinderen afstaan en ze wisten niet hoe lang zo'n periode zou duren. Ze wisten ook niet wat die kinderen zou overkomen of wat hun zelf zou overkomen. Dus ze hadden heel sterk het idee van, ja, het is een heel belangrijk afscheid en ja, je weet niet wat er verder gaat gebeuren. Dus dat is voor ouders altijd heel emotioneel om zo een kind af te staan. En wat ook meespeelt, was een schuldgevoel. Het grote schuldgevoel, je gaat je kind weggeven of uitzenden. Alleen omdat je niet in staat bent om voor een kind te zorgen, terwijl als je een kind krijgt, dan is het allereerste en het allerbelangrijkste wat je wilt doen, is goed voor zo'n kind zorgen. Als je die basisbehoefte, als je daar nou niet meer aan kan voldoen, ja, dan ben je als ouder, faal je natuurlijk enorm.
Uiteindelijk heb je heel veel verhalen gehoord en ook mensen geïnterviewd. Wat vond je eigenlijk het verhaal wat je het meest is bijgebleven als je kijkt naar de hongerwinter en de kinderuitzendingen?
Misschien het verhaal van Jannie. Jannie is op de fiets vanuit Schiedam naar Varsseveld gegaan. En ze ging met een man mee die ze al kende eigenlijk van de pleegadres, omdat hij daar ook wel vaker was. En die man was eigenlijk een onderduiker. En hij had zich als meisje verkleed. Hij zou Corrie zijn in plaats van Kees. En hij had keelpijn, dus hij zou niet praten. Nou, daar is ze mee over de IJsselbrug gegaan en toen ze vlakbij Varsseveld was, bij de boerderij waar ze naartoe gingen, toen zagen ze 4 Duitse soldaten en een uitgebrande auto en Jannie zat achterop, geloof ik. Of ze fietsen zelf, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar in ieder geval, zij springt naar die Duitse soldaten en doet de deken omhoog waar ze onder lagen. En zegt, ze zijn gewurgd. En die Kees die was natuurlijk boos. Ze zegt, kom hier, we moeten weg. Het is gevaarlijk. Hoe weet je dat ze gewurgd zijn? Ja, dat heb ik in de Karl May boeken gelezen. Dus dat was wel grappig, maar nou, eigenlijk geen grappige situatie. En een paar honderd meter verder waren ze al bij de boerderij waar Jannie verbleef. Want ze was al eerder pleegkind tijdens de zomers daar geweest. En dat was geloof ik op 26 februari. En een aantal dagen op 2 maart krijgen ze, komt er een hele grote vrachtwagen aan met allemaal soldaten. En die stoppen bij hun boerderij. En er komen allemaal gevangenen, totuskandidaten. Waren dat. Die haalden ze uit die vrachtauto's. En het waren jonge, maar ook oude mannen. En die worden allemaal achter de boerderij worden die opgesteld. Het gezin Kraaienbrink waar ze bij was. En Jannie die moest zich in de kelder verstoppen. Die mocht er niet uitkomen. Maar Jannie is halverwege is ze er toch uitgegaan. Ze had het benauwd en ze zei dat ze naar de wc moest. En toen is ze door een raampje gekeken. En toen waren al die mannen, die lagen in een cirkel op de grond. Die waren of dood of half dood. En die kregen door een soldaat nog een genadeschot door het hoofd heen. En ja, dat heeft ze dus zien gebeuren.
En dat was een vergeldingsactie?
Dat was een vergeldingsactie. Dat was een vergeldingsactie over wat ik daarnet vertelde. Die gewurgde soldaten. Die soldaten die waren per ongeluk op een boerderij terechtgekomen. Waar het verzet stond. En een aantal onderduikers. En ze hadden daar wapens verstopt. Dus ja, die soldaten moesten uit de weg worden geruimd. Want die mochten natuurlijk niet verraden. Toen hebben ze gewurgd en in een auto gezet en in brand gestoken. Maar de Duitsers hebben eigenlijk vrij snel gezien dat dit niet klopte. En ja, ja, kijk, als Jannie al kan zien dat ze gewurgd zijn, dan kan een Duitser soldaat dat ook wel zien. En ze hebben toen als vergelding die mannen uit de gevangenissen gehaald en om te executeren. En daar waren totuskandidaten ook voor. Dat waren mannen die iets hadden gedaan. En dat kon een heel klein vergrijp zijn, maar die wachten in hun cel totdat ze dus werden opgepakt en doodgeschoten ter vergelding voor een actie van het verzet.
Ja, bedankt voor de tijd en ook voor eigenlijk de mooie verhalen en het mooie verhaal van de kinderuitzendingen. Het staat dus in een boek, Dit meisje heb ook honger. Als je het boek interessant vindt, waar zou je die dan kunnen halen?
Schiedams Boekenhuis op de Hoogstraat. Bij het gemeentearchief Schiedam, dat is op het Stadserf. En dan kun je het ook bestellen, kun je ze toesturen. Ik denk dat het boekhuis dat misschien ook doet. En Postscriptum in Spaarland, in het winkelcentrum Spaarland.
Oké. Nou, hartstikke bedankt. En dank voor het luisteren ook allemaal naar deze eerste aflevering over de kinderuitzendingen. De volgende aflevering zal gaan over de kinderuitzendingen naar het buitenland, wat nu ook kort aangestipt is, maar daar zullen we dieper op ingaan. Dank voor het luisteren.